gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vanaf morgen worden alle catechisaties weer hier in de kerk gehouden. Dus morgenavond zijn dan de catechisaties op de gebruikelijke tijden in de Open Hof. Morgenavond is er van 7:00 tot 7:30 verkoop van collectebonnen. En volgende week zondag is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De twee zondagen daarna zal het Heilig Avondmaal bediend worden. We herinneren de ouders met basisschoolkinderen eraan dat op de website van de kerk materiaal te vinden is om te gebruiken tijdens de kerkdiensten. U kunt de betreffende bladen uitprinten. Deze verwerking kan steeds bij de kerkdiensten gebruikt worden. Ook treft u algemene handreikingen aan. We bidden en hopen dat de kerkdiensten die thuis gevolgd worden ook voor de jonge kinderen tot zegen zullen zijn. En voor al deze afkondigingen geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 121, het vierde vers. Wij luisteren nu naar de wet van de Heer en daarna zingen wij Psalm 146 en we zingen het zesde vers. De Heere is, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wie in stof lag neergebogen wordt door hem weer opgericht. 146, het zesde vers na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Johannes hoofdstuk 17. Wij lezen Johannes hoofdstuk 17. De Heer Jezus heeft zojuist in Johannes 13 de voeten van de discipelen gewassen. En hij heeft toen het avondmaal ingesteld. En vervolgens heeft de Heer Jezus deze heerlijke toespraken, waarin de discipelen vertroost werden dat de Heer hen geen wezen zou laten, dat hij inderdaad van hen zou weggaan, maar dat hij hen niet alleen zou laten, dat de Heilige Geest zou komen. En nu is de Heer Jezus vlak voor zijn lijden. En dan gaat de Heer Jezus in het gebed. En dat lezen wij hier in Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige, waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al het mijne is uwe. En het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn. Gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld, rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Gemeente, we willen de familie Wielhouwer gedenken in onze gebeden. We willen ook denken aan onze broeder Jan van der Hel. Komende donderdag moet hij een kijkoperatie ondergaan in Rotterdam. En vanmorgen kreeg ook de kerkraad een telefoon van mevrouw Ram Yadal. Ze woonde vroeger hier aan de Emmalaan. Haar zoon is ernstig ziek in het ziekenhuis en vroeg of wij hem in het gebed wilden gedenken. En dat willen we uiteraard doen. zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Liefdevolle Heere, zorgzame God, dat u te midden van alle omstandigheden uw goedheid toont. Ook dat is in de afgelopen week ervaren door heel de gemeente. Dat hebben we mogen gedenken en zien, Heere, tijdens de rouwdienst van onze broeder Wielhouwer. Hij is hier niet meer. Maar we hebben het zojuist gelezen, hoe u gesproken hebt, Heere, dat u wilt dat allen die u gegeven zijn, dat zij eeuwig bij u zullen zijn om uw heerlijkheid te aanschouwen. Heere, wat is dat toch een heerlijk uitzicht voor hen die u lief hebben. En zo moet het toch ook zijn in het leven, dat dat eeuwige leven in ons bruist en leeft. Dat wij gemotiveerd worden door het eeuwige leven dat nu al geschonken wordt. Het leven dat nu al gericht is op de Heere Jezus Christus. Dat eeuwige leven dat niet zonder u kan. Heere, dat wekt u juist op wanneer u een nieuw hart geeft. Wanneer u de wedergeboorte bewerkt door uw Heilige Geest. Dan wordt de mens geïncorporeerd in u en u komt in die mens. En dat is het rijkste wat er mag zijn, Heere, de persoonlijke gemeenschap met u. En zij die u kennen, zijn nooit van u gescheiden, ook door het sterven niet. Maar dan worden ze juist tot u gebracht in heerlijkheid. En we willen u danken, Heere, voor die machtige troost, voor die heerlijke werkelijkheid, voor die vaste waarheid. Dat geeft fundament in het leven. Want wat zullen we toch doen in dit leven zonder u? Wat heeft dan het leven nog voor zin? Dan is alles ijdel. Dan zeggen we inderdaad ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Maar zij die u kennen, mogen voortgaan van kracht tot kracht. Ze worden door hemelse macht bewaard en geleid en tot u overgebracht. Heere, wij bidden u, geef dat wij in die gemeenschap met u mogen leren leven. Wilt u daartoe uw Heilige Geest op een krachtige wijze uitgieten, opdat wij in gemeenschap met Christus mogen leven, dat we uw tedere liefde mogen kennen, dat er een hartelijke overgave mag zijn, bekering, omkering tot u, een opzien tot u. Heere, zou u zo deze familie Wielhouwer willen zegenen, nadat u gesproken hebt in hun aller leven, dat de kleinkinderen van Rien u van harte zouden zoeken, dat zijn kinderen in uw wegen gaan. We bidden u voor Nel, vertroost haar, schenk haar uw nabijheid, en dat het Heere zo mag zijn dat zij als nooit tevoren ook die gemeenschap met u mag ervaren. Wilt u overkomen in haar hart en ziel, want zo zal ze verder kunnen met u van kracht tot kracht verder gaan. En zo zult u ook behoeden de uitgang en de ingang tot in eeuwigheid. Heere, wij bidden u voor onze broeder van der Hel, die deze week geopereerd moet worden. Het is een volledige operatie, al hoopt hij na een nacht weer thuis te kunnen komen. Wij bidden u om uw bewaring. En wanneer er weer nu geschud wordt aan ons levensboom, en we weer herinnerd worden aan de vergankelijkheid, laat het voor hem tot geestelijke zegen mogen zijn. En wilt u ook geven dat de ingreep het beoogde resultaat mag hebben? We bidden u ook, Heere, voor die meneer Ramjadal die in het ziekenhuis ligt met ernstige longontsteking. De meesten van ons zullen hem niet kennen. Maar wij weten dat uw ogen een ieder ziet. En u ziet hem ook nu. En wij vragen u of u hem wil laten genezen. Maar vooral vragen wij u of u hem wil trekken tot u en tot uw kerk. En dat zijn oude moeder die dit gebed gevraagd heeft, of u in haar hart en ziel zult werken. Heere, verheerlijk uw naam, ook in dat gezin of in die familie. Wil in ieder van ons gedenken. Want we zijn allen zeer afhankelijk van u, vooral in een kerkdienst, om te kunnen luisteren. Vooral wanneer we moeten spreken over het lijden van u, Heere Jezus, en de vele aspecten daarvan. Heere, open onze harten en verlicht ons verstand en laat uw woord mogen indringen, binnenkomen tot eer van uw naam. Leer ons dan uw lijden recht betrachten, want in deze zee verzinken al onze gedachten. Wie kan het peilen? Heere, laten we elke keer weer, zolang u ons het leven geeft, in de lijdenstijd nieuwe aspecten mogen zien van uw lijden, opdat we neer mogen vallen in aanbidding voor u en dat er een hartelijke toewijding mag zijn in ons leven aan u. Wilt u bij de kinderen zijn, hier in de kerk en ook thuis, en geeft dat de mogelijkheden tot verwerking, gezegend worden? En we bidden u voor uw bewaring voor heel de gemeente in deze onrustige tijden. Heere, wilt u haar behoeden als de grote opperherder en uw ontferming geven. Heere, wij bidden u ook uw leiding en zegen en ontferming over de gemeente in de toekomst. Ook wanneer uw dienaar hier weg zal gaan. Heere, wilt u een andere dienaar van het woord geven die met rijke zegen hier mag arbeiden. En laten wij met alle vragen die wij hebben en voorstellen die we misschien koesteren, laten wij, Heere, allen de binnenkamer ingaan. En laten een voortdurend gebed mogen opstijgen. Zonder dat anderen dat we dat van elkaar weten, maar dat we dat toch van elkaar mogen geloven. Dat er in de binnenkamer geworsteld wordt voor uw aangezicht. Want wij verdienen geen herder. Ik verdien ook niet predikant te mogen zijn. We hebben nergens recht op. En laten we dat beseffen. En zo uw naam vurig aanroepen. U die de bewaarder bent geweest van de gemeente al voor 90 jaar. En steeds hebt gezorgd voor herders en leraars. Wilt u het blijven doen? En hier uw naam heerlijk laten schitteren onder de bediening van uw woord en onder de toebrenging van leden tot uw kerk. Heere, wij bidden voor de organisten die ons geregeld mogen begeleiden. Geef hen liefde en kracht tot dit belangrijk werk. We bidden voor de kosters die voor het onderhoud van de kerk zorg dragen. Ook hen die voor de geluidstechniek en de beeldtechniek zorg dragen, zegen hen in uw gunst en goedheid. Zegent u de zondagsschool, als die ook vanmiddag toch ook weer op hun wijze zal samenkomen. Zegent u hen, ook via het beeld dat uitgezonden wordt. Gedenk de kerkenraad, Heren, met alle besluiten en overwegingen. Heren, geven aangebonden leven aan uw genadetroon. En zegen ons in uw barmhartigheid, ook in deze dienst, om Jezus wil. Amen. U kunt nu thuis uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. In de kerk kan dit bij de uitgang. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. De Heer zegene u en uw gaven. En zullen wij dan zingen Psalm 30, het derde vers. Psalm 30, vers 3. Geliefde gemeente, het is een zegen om het woord van de Heere te lezen. Een veel grotere zegen dan wij beseffen. Daar moeten we trouw in zijn. Ook al denkt u dat u daar niets uit haalt. Toch rustig, aandachtig lezen. En ook luisteren naar de prediking. Want misschien dat u bepaalde gedeelten van de preek mist. We worden gauw afgeleid. Maar andere gedeelten van de prediking zult u wel luisteren. Neemt u wel mee. En hopelijk, hoe langer jullie jongeren ook in de kerk zitten, dat u dat wil leren om heel de preek te kunnen luisteren. En met de prediking gaat samen het gebed, met het woord van God, gaat het gebed samen. En daarom behoren we ons ook voor te bereiden voordat we naar de kerk gaan. En vragen, Heere, wilt u in ons midden zijn? Wilt u ook mijn hart openen, dat ik mag luisteren naar de prediking? Dat het mij goed mag doen? Wil door uw geest in mij werken? En als je voor jezelf leest uit de Bijbel, thuis in de stilte, dan hoort daar ook het gebed bij. God spreekt tot ons en dan mogen wij tot de Heere spreken. Dat wordt het rijkste van heel het leven, wanneer u dat geheim leert. En zo heeft de Heere Jezus ook gepreekt in de hoofdstukken 14, 15 en 16. Zulke tere toespraken. En toen hij klaar was, ging hij ook bidden. En hij bad om een zegen over zijn discipelen. Een zegen over heel zijn kerk. En dit gebed is ook het meest uitgebreide gebed wat we in de Bijbel vinden van de Heere Jezus. En wij willen ons concentreren in deze dienst op de eerste twee versen van Johannes 17. Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Dat is de tekst. En nou zo zien we in onze tekst Christus aan het begin van zijn lijden. En we letten op vier gedachten. Zijn uur, zijn macht, zijn heerlijkheid en zijn doel. Dus Christus aan het begin van zijn lijden. We letten op zijn uur, want de Heer Jezus zegt: Vader, de ure is gekomen. En er staat zijn macht. Want er staat verder in deze tekst: gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Dat is zijn macht. En dan zijn heerlijkheid. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. En dan het doel. Het doel is dat God verheerlijkt wordt, opdat uw Zoon u verheerlijke. En opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Zo zien we deze vier gedachten in deze tekst. Zijn uur, zijn macht, zijn heerlijkheid en zijn doel. Dus de Heere Jezus is nu op weg naar Golgotha. Het is nu donderdagavond. Het is laat geworden. En ze gaan uit de stad. Ze gaan nu over de beek Kidron, waar David eens overheen getrokken is, wenende, toen hij voor Absalom moest vluchten. En nu gaat de Heere Jezus ook als de grote zoon van David, ook over de beek Kidron, ook al wenende, nog niet wenende, daar komt de Gethsemane. Maar de spanning neemt toe, hij gaat de Kidron over. Daar spreekt spanning uit, daar spreekt moeite uit. En dan gaat de Heere Jezus naar Gethsemane. En dan wordt zijn ziel dodelijk bedroefd. Dan zal hij angst doorstaan in Gethsemane. Dodelijke angst. En dan zal hij gearresteerd worden. Of liever gezegd, hij laat zich arresteren. En dan het verhoor, de geeselingen, de bespottingen, de kruisiging, 3-urige duisternis. Dat staat allemaal nu voor hem. De spanning neemt toe. De Vader, de ure is gekomen. De Heer Jezus heeft al zijn zorg getoond aan zijn discipelen. Op bijzondere wijze vertroost. Dat onderdeel van zijn werk is ook nu af. En nu gaat hij bidden. Hij hief zijn ogen op naar de hemel, de Joodse wijze van bidden. En dan spreekt de Heere Jezus de lieflijke naam Vader. Vader. Op zo'n tere, volmaakte, liefdevolle wijze. Nu is het moment aangebroken. Nu zal het gebeuren. Wat in de eeuwigheid al besloten was. Wat de Vader in eeuwigheid al bepaald had. Nu zal God doen wat Abraham uiteindelijk niet hoefde te doen. Abraham moest zijn zoon Isaac offeren. Maar op het laatste moment hoefde dat niet. Maar nu gaat God zijn innig geliefd kind offeren voor opstandige, zondige mensen, kinderen. En dan zegt de Heer Jezus: Vader, de ure is gekomen. Wie zal bepalen wat dat betekend heeft voor God de Vader? U weet het toch, die ontroerende geschiedenis. De Vader en die Zoon op weg naar de Moria. En de Zoon vraagt, Vader, hier is het hout, hier is vuur, het mes. Maar waar is het lam ten brandoffer? En het sneed Abraham door zijn ziel heen. Hij kon het niet zeggen. Mijn zoon, God zal zelf voor een offer zorg dragen. En zo gingen ze verder. Die Abraham en zijn zoon. En op het laatste moment. Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. En nu zien we die andere zoon, Vader. De ure is gekomen. Nu zal de Heere Jezus geofferd worden. Nu zal er geen ram verstrikt zijn in het struikgewas. Nu zal de Vader uitvoeren. Waarom? Omdat hij van eeuwigheid af zijn volk heeft lief gehad. Omdat hij hen het eeuwige leven wil geven. Uit vrije liefde. De ure is gekomen. De uur waarin hij geslagen zal worden. Waarin hij zal lijden. Zijn uur waarin de eindslag zal plaatsvinden. Tussen de hemel en de hel, de eindslag waarin de grote opstandeling tegen God, die alleen maar God haat en altijd God tegenstaat en altijd liegt, zijn kop zal vermorzeld worden. De ure is gekomen dat Christus zal strijden tegen de duivel en hem overwinnen. De uur is gekomen waarin aan het goddelijke recht genoeg gedaan zal worden. Want God is een heilige God. Hij is een liefdevolle God, maar ook een heilige God. En hij wil dat aan zijn recht voldaan wordt. Hij kan de zonde maar niet toedekken. Dan is hij geen God meer. Dan heeft hij iets gezegd en dat gebeurde niet. En dat wordt gehandhaafd. Dat kan niet. Zijn raad moet altijd bestaan. Zijn recht zal altijd gelden. Hij is God, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En daarom moet de Heere Jezus hier om aan de heiligheid van God te voldoen, een volkomen offer betalen voor zondaren. De uur is gekomen. De ure was eens gekomen voor David om te strijden tegen Goliath. Niemand durfde het. Al die geoefende topsoldaten durfden het niet. Toen ging David het doen. Ik kom tot u in de naam des Heren, wiens legerscharen gij gehoond hebt. En hier zien we de uren dat Christus uitgaat. Het lijkt alsof hij machteloos geworden is. Maar hij is zo sterk. Nu is het zover. En dan bidt hij niet of hij uit deze uren gered zal worden. Nee, het moet nu komen. Nu komt de crisis. De climax. Nu zal de Heere Jezus de vervulling geven van al de profetieën, van al de afbeeldingen van de Heere Jezus in de typen, in de mensen, in koningen, profeten en priesters en in de ceremonieën en in de wetten en in de offers. Nu zal het komen, het hoogtepunt. Nu zal Hij de vorst der duisternis overwinnen. En eeuwig leven verdienen en de schuld van zijn volk volkomen voldoen. Zie hier Christus in zijn lijden, in zijn trouw, Nee, hij wijkt niet terug. Hij deed niet één stap terug. Niet één moment van terugdeinzing. Vader, de ure is gekomen. Neem mij maar. Isaac heeft daar iets van gekend. Toen zijn vader het hem toch wel verteld zal hebben. En Isaac begreep het. Hij worstelde niet tegen. Was ook al een ferme jongen. Hij wilde niet ontsnappen. Hij liet zich binden. Vader, al begrijp ik het niet. Het zal dan zo moeten gebeuren. Maar Isaac mocht vrij uitgaan. Maar de Heer Jezus was volkomen bereid. Want de ure is gekomen. En weet u, de Heer Jezus wist precies wanneer zijn uur zou komen. Zijn uur was op dat moment bereid. Dat wist hij ook van tevoren. Daarom wilde ze hem bij andere gelegenheden grijpen en bij andere gelegenheden doden. Maar zijn uur was nog niet gekomen. En de Heer liep zo tussen al die mensen door en ze deden hem niets. Ons uur, zegt de Heer Jezus, is altijd bereid. Broeder Rien Wielhouwer is 78 geworden. Wij weten niet hoe oud wij worden. Mijn grootvader was 63. Wij weten niet hoe oud wij worden. De ure van ons is altijd bereid. Denken we daar wel eens aan? Nee, dan moeten we niet altijd gaan denken aan onze dood. Maar u moet altijd denken aan Christus. Er moet een levende band zijn tussen u en Christus. Dat hij in het centrum van uw leven staat. En als dat niet zo is, dan moet u daarmee tot hem gaan. En zeggen, Heere, het moet anders. En dat gaat niet zomaar. Een gebed en klaar, nee. En een band met Christus. En zo bent u bereid voor uw uur, wanneer uw uur zou komen. Dat was het uur van Christus, zijn uur. Maar we zien ook zijn macht. En dat is ook zo'n bijzonder iets, zijn macht. Want de Heere Jezus wordt straks overgeleverd. Maar wie is hij? Hij is de koning der koningen. Hij heeft alle macht. Hij wekt de doden op. Hij gebiedt de duivelen. Hij gebiedt de wind en de zee en de storm. Hij heeft macht over alle mensen. Hij wordt straks gearresteerd, gefolterd, bespot, gekruisigd. Ze lachen hem uit. Ze staren aan hem aan het kruis en ze schudden hun hoofd. En hij had alle macht over alle vlees. Hij hoefde maar te zuchten. En al die vijanden waren ogenblikkelijk verteerd. Hij hoefde maar te zuchten. En zijn hemelse vader zou legioenen engelen geven. Hij had alle macht. Maar hij wilde die macht niet gebruiken om zijn lijden te ontgaan. Hij wilde zijn macht gebruiken om zijn bruidskerk te verlossen. Het staat zo heel mooi in Johannes 13 voor de voetwassing. Is u dat wel eens opgevallen? Dat daar staat dat de Heere wist dat zijn uur gekomen was. En dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. En dat alle dingen hem waren gegeven door zijn Vader. Dat hij toen opstond en de voeten van zijn discipelen ging wassen. Dat was verachtelijk werk, slavenwerk. Hij De machtige God doet slavenwerk. En terwijl de Heer Jezus alle macht heeft en zijn lijden wordt daardoor zo aangrijpend. Hij had het lijden niet hoeven te ondergaan. En straks zal hij ook zijn heerlijkheid tonen en zijn macht wanneer de vijanden komen daar in de hof met stokken en speren en zwaarden, terwijl hij elke dag in hun midden stond. En dan vraagt hij, en dan gaat hij uit, weer niet dat terugdeinzen, nee, hij loopt vooruit. Wie zoekt u? Jezus, de Nazarener. Ik ben het. En ze vielen allemaal achterover, over elkaar heen. Die fakkels op de grond, de speren lagen overal. Dan lagen ze allemaal over elkaar heen. Wat zullen die mensen toch gedacht hebben? Ze klauwden weer op, wat is er gebeurd, wisten ze niet. Komen op. En toen hebben ze hem gearresteerd. Snapten ze dan niet waar ze mee bezig waren? De Vader heeft hem macht gegeven over alle vlees. Dus de Heer Jezus wordt niet overweldigd. Hij laat zich gevangen nemen. Want gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt, zegt de tekst, over alle vlees. Dat is een uitdrukking uit het Oude Testament. Daar wordt ook vaak gesproken dat de Heere God macht heeft over alle vlees. Mozes en Aaron riepen God aan als de God van alle vlees, van alle mensen. Zo sprak Jeremia aan dat de Heere God de God was van alle vlees. En deze bevoegdheid heeft God nu gegeven aan zijn Zoon. Dat is weer iets in het Johannes-evangelie. Dat voortdurend zien we steeds weer terugkomen. Als je het goed leest, dat Johannes wil weergeven door de Heilige Geest. Dat Jezus God is. De God van alle vlees. Gij hebt mij macht gegeven over alle vlees. Hij is God zelf. Over heel de mensheid heeft hij macht. Volstrekte macht. Over elk mens. En zo moest de Heer Jezus het raadsbesluit van God uitvoeren. En daarvoor had hij nodig macht over alle vlees. Want zo wordt het raadsbesluit van God uitgevoerd. Hoe dan? Doordat hij zichzelf geeft, maar ook doordat hij straks zijn kerk gaat trekken en bouwen. En hij plant zijn kerk waar hij het ook wil. Zo stuurde hij John Patton om te preken in de New Hebrides. Een eilandengroep in de Stille Zuidzee. Het waren allemaal kannibalen, verschrikkelijke heidenen. En toen hij stierf, waren er geen kannibalen meer. En hoe kan dat, die woeste volkeren? Ze hadden allemaal andere zendelingen al gedood. Maar door Gods macht ging het verder. Want de Heer Jezus heeft macht over alle vlees. En zo wordt het raadsbesluit van God uitgevoerd. En daarom in wat voor nood u ook bent, hij heeft macht over alle vlees, macht over uw leven, macht om u inzicht te geven, macht om uw gedachten te leiden, macht om u duidelijkheid te geven met vraagstukken waar u mee worstelt en zegt, hoe zit het dan, Heere? Dan heeft hij macht en dan gebruikt hij middelen voor, ook mensen voor en wie hij licht gegeven heeft. We kunnen hun geschriften lezen en dan kom je erachter en er wordt er licht op je pad geworpen. De Heer hoeft het niet rechtstreeks aan ons te geven. Dat is ook weer hoogmoedig. Dat God het rechtstreeks aan mij moet geven. Nee, de Heer gebruikt middelen. En in alle vragen van het leven, in alle pijn, in alle moeite, in alle verdriet. Wanneer je afvraagt, hoe moet het verder gaan? Hij heeft alle macht om te troosten, om te sterken en om te doen verder gaan. Elke dag opnieuw, want zijn volk gaat voort van kracht tot kracht. En die kracht komt van God. Want hij heeft alle macht over alle vlees. En met deze God kunt u verder. Want hij is getrouw, die alle macht heeft. Hij heeft ook macht uw hart naar hem toe te keren. Wanneer u nou zegt, ja eigenlijk, ja, er wordt gesproken over gemeenschap met Christus. Ja, het zegt mij eigenlijk niks. En een hartelijke liefde tot de Heer en overgave en strijd tegen de zonde. Ja, dat heb ik niet. Ik wil wel graag naar de hemel straks. Maar ik zie het allemaal niet. Het leeft ook niet echt bij mij. Ik ben heel druk met mijn werk en mijn toekomst en mijn examens en met allemaal dingen van de leuke dingen van het leven. En eigenlijk, ja, ik mis wat. Ja, dan mist u ook wat. En wat mist u dan? De gemeenschap met Christus. Ja, maar dat is zo hoog. Nee, is helemaal niet zo hoog. Als de Heere komt, dan is het heel duidelijk. Een heel eenvoudig, ongeletterd man. Er waren mensen in de gemeente die konden hier, in de gemeente, die konden niet lezen of schrijven. Hoor ik deze week. Ja. Maar er waren godvruchtige mensen. Ze kenden gemeenschap met Christus. Ze spraken er ook over. Ze luisterden heel goed naar de prediking. En door dat woord ging het werken. Ze gingen daarmee tot de Heere toe. En anderen lazen hen het woord voor. Want Christus heeft macht over alle vlees. Macht om ook jou en uw leven te vernieuwen, te redden, te leiden, te leren. Ja, we moeten alles leren. Maar weet je, er is de volmaakte leermeester in de hemel. En hij ziet op je neer. En hij wil je leren de weg die je moet gaan. Hij heeft alle macht. En omdat de Heer Jezus alle macht heeft, daarom wordt zijn volk ook straks zalig. Het gaat door. Hij heeft alle macht. Dwars door ziekte heen. Dwars door een ziekbed heen in het ziekenhuis. Dwars door worstelingen heen. Heeft hij macht. En hij toont zijn macht. En hij schept vrede in een vermoeid hart. Want de Vader heeft de Heere Jezus macht gegeven over alle vlees. En dan zien we ook zijn heerlijkheid. Zijn heerlijkheid. Want de Heer Jezus staat vlak voor zijn verschrikkelijk lijden. En wat bidt de Heer Jezus dan? Vader, verheerlijk uw Zoon. Het zijn maar drie woorden. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan? Gaat het Heer Jezus om zichzelf? Vader, verheerlijk uw Zoon. Dit gebed is noodzakelijk. Want de Heer Jezus moet nu getoond worden als overwinnaar over dood en zonde en duivel en hel. En zo wordt God de Vader verheerlijkt. Dat is het doel. Daarom zegt de Heer Jezus ook, opdat de Zoon u verheerlijke. Maar hij bidt dat de Vader hem zou verheerlijken. Dat wil zeggen, macht en genade geven om dit lijden te kunnen aangaan. De Heer Jezus moet verheerlijkt worden. Wanneer hij straks tegenover de machten van de duisternis zal staan. En dat aan het begin van zijn lijden. dat de Heer Jezus vraagt dat hij verheerlijkt zou worden. Hoe dan? Hoe zal God de Vader zijn Zoon verheerlijken? Nou, door hem macht te geven en kracht te geven om te strijden tegen de vorst der duisternis. Maar ook nog meer, zijn verschillende aspecten waarin de Zoon verheerlijkt wordt in zijn lijden. Nou, hij wordt verheerlijkt in zijn kruis, het kruis dat hij dragen moet. En hij wordt straks verheerlijkt in zijn kroon. Dus als we eerst letten op zijn kruis. Hij wordt verheerlijkt door zijn kruis. En hier zien we de climax, het hoogtepunt van het verlossingswerk van Christus. We zien zijn verheerlijking in zijn liefde. Zoveel liefde, dat heel zijn volk tot in eeuwigheid toe zal zeggen, u hebt ons goden gekocht met uw bloed. Zo wordt Christus verheerlijkt. Zo wordt zijn liefde getoond. En de Heer Jezus sprak daar al over in Johannes 13. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Toen, voor de toespraken, in diezelfde donderdagnacht. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. God zal hem verheerlijken in zichzelf. En hij, Christus, zal hem verheerlijken. Dus wanneer de Zoon verhoogd wordt aan het kruis, dan wordt de Heer Jezus verheerlijkt. Want hij zal alle mensen tot zich trekken. Had de Heer Jezus eerder gezegd. Zo gij de Zoon des Mensen zult verhogen, zal hij alle mensen tot zich trekken. Dat verhogen is aan het kruis. En dat kruis heeft mensen getrokken tot hem toe. En daar aan dat kruis heeft Christus Satan verslagen. En vanaf dat kruis klinkt er een prediking van verlossing, van volkomen betaling. Dat een moordenaar mocht horen de woorden, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De woorden die nog troost geven nu. In dat kruislijden laat de Heer Jezus zijn gehoorzaamheid zien aan de Vader. Zijn grote macht, dat hij gehoorzaam was aan de Vader. En dat hij de kop van Satan kon vermorzelen. Maar dan ook zien we de heerlijkheid van Christus door zijn kroon. Dat zal straks de beloning zijn op dat lijden. Dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood en getriomfeerd heeft over het graf. Christus werd verheerlijkt toen hij zichzelf levend vertoonde in zijn opgestane lichaam aan de discipelen. En hij wordt verheerlijkt dat hij op hen blies en hij schonk hen zijn geest opdat ze de schriften verstonden. Hij opende hun verstand en toen begrepen ze het waarom het allemaal zo moest gaan. Hij werd verheerlijkt toen hij opgevaren werd in de hoogte. Terwijl hij blijdschap uitstortte in het hart van de discipelen. Hun meester was weg, maar ze gingen terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. De Heer Jezus wordt verheerlijkt door zijn wederkomst. Elk oog zal hem zien. Daar gaat het op aan. Deze wereld blijft niet doorgaan. Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Wij zullen hem allemaal eens zien. En hoe zal dat zijn, die ontmoeting? Als we nou die vraag alleen maar zouden meenemen vanmorgen. Ik hoop dat u meer meeneemt. Maar die vraag, hoe zal het zijn als Jezus terugkomt en ik hem zal zien? De Heer Jezus wordt verheerlijkt. Hij wordt verheerlijkt, ja, op zoveel wijzen. Tijdens dat kruislijden. Toen de soldaten kwamen om hem te gevangen te nemen. Ze vielen neer, zeiden we zojuist al, op de grond. Maar ook verheerlijking dat Judas beleidt voor die Joden. Ik heb onschuldig bloed verraden. En dat de vrouw van Pontius Pilatus een bericht sturen aan haar man, laat af van deze rechtvaardige. Ik heb veel geleden in de droom om zijn wil. Dat was ook verheerlijkend voor Christus. En dat Pilatus herhaaldelijk gezegd heeft, hij is onschuldig. En toen de zon verduisterd werd. En de rotsen scheurden. En vele graven van de heiligen open gingen. En de heiligen stonden op na zijn opstanding om zich levend te vertonen aan mensen in Jeruzalem, waar zij ook al getuigen waren van de opstanding van Christus. En toen heeft de Heere ze weggenomen. Verheerlijkend voor Christus. Het gescheurde gordijn. En die ene moordenaar die riep om genade. En die Romeinse hoofdman die verklaarde waarlijk deze was de Zoon van God. Dat is allemaal verheerlijkend voor Christus. En hier leidt de Heer Jezus de straf op dat hij nu, vandaag, u en mijn voorbidder kan zijn voor de Vader. Arme zondaren die worstelen, hoe moet ik ooit zalig worden? Die mogen hun hart uitstorten voor die hemelse voorbidder. Het is verheerlijkend voor hem. Vader, verheerlijk uw zoon. En dan zien we tenslotte het doel. En het doel is, opdat ook uw zoon u verheerlijke. En, lezen we ook in de tekst, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Dat was het doel. Dat de Zoon God de Vader zou verheerlijken. Dat Gods liefde en ontferming en zorg duidelijk gezien werd. Dat God verheerlijkt werd, dat heel de wereld het kon zien. En dat het overal door heel de mensheid heen verkondigd zou worden. Dat al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft tot een verzoening. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verloren gaan. Maar het eeuwige leven hebben. Zo wordt de liefde van God de Vader verheerlijkt. God verheerlijkt. Zijn recht wordt verheerlijkt. Aan Gods recht wordt voldaan. Zo wordt ook God verheerlijkt omdat de weg weer geopend wordt tot God te gaan. En die weg is Christus. Wij kunnen niet tot God komen met onze goede werken, met onze goede bedoelingen en met ons braaf gedrag. Nee, één weg, Christus. Een weg voor een moordenaar. Een weg voor zondaren. Is Christus alleen. En God de Vader wordt verheerlijkt doordat de wijsheid en de macht van God geopenbaard wordt. Het ging Christus dus uiteindelijk om de verheerlijking van zijn Vader. En dat is een diepe les. En daar moet het eigenlijk om gaan in ons leven. Niet eens dat wij zalig worden. Niet eens dat ik de hemel mag ingaan. Niet eens dat ik vergeving van zonden ontvang. Dat moet allemaal wel. Maar het uiteindelijke doel is opdat God verheerlijkt wordt in uw leven. En laat die vraag ook met u meegaan uit de kerk. Hoe wordt God verheerlijkt in mijn leven? En hoe gebeurt dat dan? Door een leven van gehoorzaamheid. Een leven van luisteren. Een leven van overgave. Een leven van zoeken en vragen om liefde voor anderen te tonen. Te vragen, wat wilt u dat ik doen zou? En uiteindelijk, Heere, wilt u het doen? Wilt u mij maar kneden en vormen en wilt u mij maken zoals u mij hebben wilt en dat ik tot uw eer mag zijn. Ook in al het eenvoudige wat ik doe, in mijn gezin, in mijn werk, dat uw liefde er is. Wat tot onschatbare betekenis is voor de kinderen. Dat er liefde mag zijn in het gezin. Een godvrezende moeder die een stempel legt op haar kinderen en haar kleinkinderen van liefde. Ja, zo wordt God verheerlijkt en daar gaat het om in het leven. In ons werk, in ons ambtelijk functioneren, in heel ons persoonlijk leven. Hoe wordt God verheerlijkt? Waar leeft u voor? Toch niet voor uw eigen prestige en uw eigen naam en uw eigen eer. Nee, hoe kan ik God groot maken? En het begint persoonlijk in de binnenkamer. Daar begint het. En dan straalt het uit door het leven. In alles wat wij hebben. Onze bezittingen. Onze houding. Hoe wordt God verheerlijkt in mijn leven? Dat drukte op de Heer Jezus. Laat dat ook op ons drukken. En daarom ligt jouw leven als een offer aan de voeten van de Heere Jezus. Wil je straks zijn waar je grootvader is, dan moet je nu leren om je leven als een offer aan Christus voeten neer te leggen. Zo wordt God verheerlijkt. En dan zal Hij je leiden en je leren en je maken zoals Hij je hebben wil. Daar zorgt Hij voor. Hoef jij niet voor te zorgen. God doet dat. Maar leef maar in gehoorzaamheid. Luisteren naar zijn stem. Steeds zijn aangezicht zoeken. Smeken om zijn geest in je leven. Waar leef jij voor? Waar leeft u voor? God moet verheerlijkt worden in ons leven, anders verspillen we ons leven. Echt. Dan hoor je ook bij al die menigte mensen die aan het einde van hun leven terugzien. Met spijt en met bitterheid. Ik kan het niet meer overdoen. Een leven verknoeid. Dominee de Butter noemde een keer hier in de preek. Ik heb die preek een tijd geleden geluisterd. Over twee graven in Duitsland. Misschien weet u dat nog wel. De ene stond vergeven en de andere vergebens. Dus de een is dan vergeven. En de ander was te vergeefs. Hoe zal ons leven, waar zal dat uiteindelijk op uitlopen? En dat verheerlijken van God zien we ook in onze tekst. Opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Christus wil verheerlijkt worden, opdat niet alleen zijn vader verheerlijkt wordt, maar opdat hij het eeuwige leven zal geven aan arme zondaren, dat heerlijk werk. Hij verlangt daarnaar het eeuwige leven te geven en hij zal het doen bij al de uitverkorenen. Dat zijn degenen die God hem gegeven heeft. Niet één daarvan zal ontbreken. En wie zijn dan die uitverkorenen? Ja, dat weten wij niet en dat hoeven we ook niet te weten. We mogen alleen maar heel dankbaar zijn dat er uitverkorenen zijn. Want als er geen uitverkiezing was, dan werd niemand van ons zalig. Maar omdat er uitverkiezing is, kunt u zalig worden. Het is een open poort, het is geen muur, het is een open poort. En de Heer Jezus beschrijft ook die uitverkorenen. Dat zijn de mensen die dag en nacht tot God roepen. En ook al is de Heere heel langmoedig over hen, hij antwoordt niet altijd gelijk. Dat hoeft ook niet. Dan wordt het geloof ook sterker en sterker en wordt meer gebeden. Hij zal hen haastelijk recht doen. Dat hebben we gezien. Dus wie zijn die uitverkorenen? Die dag en nacht tot hem roepen. En hij ziet op hen neer en hij geeft hen allen het eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat is weer verheerlijkend voor God. Dat eeuwige leven, dat begint hier al. Wat is dat dan? Ja, dat is een band met Christus. Christus in u. En u in Christus. Daar lopen we vanavond meer over te horen. Wanneer we over het avondmaal gaan spreken uit de Heidelbergse catechismus. Ook over de gemeenschap met Christus. Maar dat is het eeuwige leven. U in hem en hij in u. Dat hij u leidt en hij u regeert. En dat u leert knielen aan zijn voeten. En dat u zegt, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dan komt de toewijding aan God. Er komt blijdschap in het hart. Er komt vrede. Er komt een vaste hoop op het toekomende leven. Dan brandt de ziel van liefde tot de Heere. Dan is er een uitzien naar God. Omdat Hij zo goed is. Dan is er rust. Dan is er ook troost. Ik weet, Hij ziet mij. Hij leidt mij. Ik ben niet alleen. Hij zorgt voor mij. Hij heeft mij lief. En Hij zal mij blijven lief hebben. En al vind ik het zo erg dat ik Hem niet genoeg lief heb. Dat er zoveel in mijn leven is wat tegen Hem ingaat. Daar worstel ik tegen. En dat wil ik niet meer. En zo kom ik weer bij Hem terecht. Heere, leid mij, leer mij, oefen mij, doe met mij wat u wilt. Haalt u maar weg wat u wilt weghalen en geeft u wat u wilt geven, opdat u verheerlijkt wordt in mijn leven, dat ik u overhoud, dan heb ik eeuwig leven. En zo mag u als een arme zondaar vluchten tot Hem. Wanneer u zichzelf moet aanklagen vanwege al uw zonden, dat u de Heere misschien vergeten hebt, dagen zonder getal. De Meester is hier en Hij roept u, ook nu vandaag, tot het eeuwige leven. Zo komt er bevrijding, zo komt er ware troost. Zo gaat u God liefhebben. En dat gaat door tot in eeuwigheid. Door de dood heen. Het wordt alleen maar mooier. Want Hij laat alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die Hem liefhebben. Zelfs het sterven. De Heere zegene u allen. Amen. Wij zingen Psalm 86, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Lieve, getrouwe Heere, heb dank voor al uw goedertierenheid, voor uw trouw, uw barmhartigheid, uw leiding, uw zorg, uw uitkomst. En zo willen wij u danken voor dat eeuwige leven, dat u het uitgesproken hebt. Vader, de ure is gekomen. En toen hebt u, o Vader in de hemel, niet gezegd, dit is te veel. Mijn zoon, mijn geliefde zoon, mijn enige geboren zoon, nee, u gaf hem. En u, o Heere Jezus, hebt gezegd, Vader, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik kom om uw wil te doen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Want God is liefde. En wij zien deze liefde in de onuitsprekelijke gave van zijn Zoon. En zo bidden wij u om die liefde in onze harten, dat onze harten opgewekt worden om u te zoeken en u te volgen. Heere, laat de prediking tot zegen zijn, nu en ook in de toekomst. We bidden u voor de rouwdragende familie Wielhouwer. Schenk hen vreugde in u en uitzicht op uw toekomst. Laten ze dag in dag uit mogen leven met u. En dat u verheerlijkt wordt door hun aller leven. Dank u voor wat u gaf ook in de afgelopen week. Tijdens de condoliance, tijdens de belangstelling. En ook vooral tijdens de rouwdienst, wat u schonk, boven bidden en wensen. Heere, ontferm u over hen verder. En zegen heel de gemeente. Hen die ziek zijn, die thuis al lange tijd niet in de kerk komen, gedenk hen allen. Breng ons, Heere, vanavond weer samen in uw huis, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 9, het eerste vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.